En zo waren wij terechtgekomen bij de dorsvloer. In 2 Samuel 24. Dat was toen de engel, vers 16, zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven. Jeruzalem, dat ligt feitelijk in het gebied van Benjamin. En de Benjaminieten waren niet eens meegeteld. En daar eindigt dus ook deze pestilentie, zoals het genoemd wordt. Want daar staat, toen berouwde het de Heer over dat kwaad. De betekenis van dat woord berouwen is eigenlijk alleen dat een verandering tot stand gebracht zal worden. Berouwen is hetzelfde als het woord troosten in de Statenvertaling. Niet helemaal in alle schriftplaatsen, maar in principe het is hetzelfde begrip. Het is het Hebreeuwse nacham. Dat nacham, dat wij kennen uit de naam van Noach, bijvoorbeeld. De naam van Noach wordt gewoonlijk vertaald met troosten. En ook in Nahum, want die heet eigenlijk Nahum of Nahum. Daar hebben we het wel over gehad, de verwisseling van de geet en de he. Daar hebben we het wel over gehad, schiet me ineens binnen. Ja, vind je daar ook. En Nahum is een van de trefwoorden, als dat goed is. Een van de attributen feitelijk van heel het nieuwe verbond. Dat gekenmerkt wordt door troost. Als dan ook in bijvoorbeeld Jesaja, dat gedeelte begint, dat handelt over de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan zijn we in Jesaja 40, vers 1. En dat begint met troost, troost, mijn volk.
Messiah.
He?
Messiah,
denk ik dat
erbij.
Jesaja
1. De Messiah.
De Messiah?
Ja?
Begint daar ook mee?
Die begint
daarmee. Oké, dat is een goeie. Ja. Ja. Het is ook een term geworden, maar dat is gewoon die Bijbeltekst die nogal eens gebruikt is in verband met wat vroeger heette Jodenzending. Hoe het nou heet, weet ik niet. Maar vroeger heette dat zo, de Jodenzending. Het was 100 jaar geleden, iets meer. Maar goed, en dan is het troost, troost, mijn volk. Ja, maar troost is een van de termen van ter aanduiding van het nieuwe verbond. En het begrip trooster trouwens, dat wij kennen, is, net, ja, wij hebben geleerd waarschijnlijk, dat is de aanduiding van de Heilige Geest. Omdat de Heer zei, ik zal u een andere trooster zenden. Maar dan hebben we het even niet goed gelezen. De Heer zei, ik zal u een andere trooster zenden. Zodat blijft dat de trooster is gewoon de Heer Jezus Christus zelf. En in het Jodendom is de naam Nachem, Nahum dus, Nachem, een Messiaanse titel. Hoe ze daarbij komen weet ik niet, maar dat weten zij daar. Dus vooruit maar weer. Nachem, Menachem, de trooster. Kortom, het is lang niet altijd negatief. Als ik het helemaal moet uitleggen, dan haal ik meestal even die schriftplaats aan, waar het is een beetje komisch als u mij vraagt, maar goed, het is die schriftplaats waarbij die knecht van Abraham terugkomt met Rebecca, die dan, dat is een cadeautje voor, wat weet ik, voor Isaac, voor, hè, de vrouw voor Isaac, heeft hij geregeld. En toen viel ze van haar kameel, staat er. Ze lieten zich afglijden gewoon hoor, maar het is vertaald met zij viel van haar kameel. Nou ja goed, en hebben we kennis gemaakt met Isaac enzovoorts. En ze kwam te wonen in de tent van Isaacs moeder, die overleden was. Sarah, dus ze kwam te wonen in de tent van Sarah. En dan staat er, alzo werd Isaac getroost over de dood van zijn moeder. Dus zijn moeder was gestorven en ik kreeg er een vrouw voor terug. En het lijkt mij, ik weet niet of ik dat zeggen kan, maar de bedoeling was in ieder geval dat hij dan beter af was. Zeker gezien zijn reeds gevorderde leeftijd. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het idee is daar troost. Het is daar dus inderdaad vervanging. Namelijk, er komt wat beters in de plaats van het oude. Al zit er ook in opgesloten dat het oude voor dat doel dan ook inderdaad verdwijnt. En dat is de negatieve kant van het verhaal. Heb je dat nog? Dat ik de Heere berouwde, dat lees je ook in verband met de Noachitische vloed. En het heeft twee kanten. Dat wil zeggen, er werd een oordeel gebracht over wat genoemd wordt de wereld der goddelozen. Maar je kan ook zeggen, het was het begin van een nieuwe wereld. Nou ja, van een nieuwe mensheid. Een nieuw begin met Noach. En die heette dus ook inderdaad de trooster Noach van Nacham enzovoorts. Het is de moeite waard om die schriftplaatsen na te zoeken hoe die term gebruikt wordt overigens hoor. Dus je weet nooit of het negatief of positief is. En de vertalers die hebben daar moeite mee. Als het negatief is, ze denken dat het negatief is, vertalen ze het met berouwen. En als ze denken dat het positief moet vertaald worden, dan vertalen ze met troosten, maar het is hetzelfde woord. Maar de betekenis is, er komt verandering. En ten goede. Het is maar van welke kant je kijkt, maar het is ten goede altijd. En dat vind je hier dus ook. Het berouwde de Heere over dat kwaad. Hij maakt daar dus en gaat er dus een eind aan maken. En er komt iets beters voor in de plaats. En dat is een term met een rijke inhoud. Er komt wat beters voor in de plaats. Want het gaat hier over een speciale plaats ook nog. En er komt inderdaad iets beters. Want het is de aanloop eigenlijk naar de tempelbouw. In Jeruzalem. Daar komt het tot neer. Hij berouwde de Heer over dat kwaad en hij zei tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, dit volstaat, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij de dosvloer van Arauna, de Jebusiet. Wij kennen de man ook als Ornan, overigens. Ornan. Ja, wat heb je daar weer? Arnon?
Arauna weer, ja.
Ja, hier heet hij Arauna, in de kronieken heet hij Ornan. De taalkundigen zijn van mening dat Arauna, dat trouwens nog op meerdere verschillende wijzen geschreven wordt in dit schriftgedeelte, dat het een verschrijving geweest is. Maar mij maakt het niet zoveel uit, omdat je in Arauna de naam Ornan gewoon ziet staan. That's it. Dus altijd de vraag of daar nog letters tussen moeten, tussen die drie letters. De A, de R en de N, om het maar populair te houden. Maar het schijnt dat Arauna, dat het op een misverstand berust. Mede onder die spelling van Arauna ook niet altijd hetzelfde is. Maar het doet weinig de zaken. Want of hij nou Arauna heet of Ornan, het gaat om dezelfde wortel, dezelfde drie letters en ook met dezelfde betekenis trouwens. En die betekenis is al heel gemakkelijk, omdat we in de naam Ornan of Arauna ook meteen Aaron herkennen. Toch? Niet dan? Aaron, Arauna, Ornan. Via het Hebreeuws is het gewoon hetzelfde, dat maakt helemaal geen verschil. En het woord is afgeleid van het woord voor licht. Oor. Genesis 1. God zeide, daar zij licht. Jehi, oor. En Aaron, wij zijn de enigen die Aaron zeggen. In alle andere talen zeggen ze Aaron. Aaron, dat komt van het woord licht dus en het heeft de betekenis van lichtbrenger of lichtdrager of wat het maar is. Of hij laat schijnen, hoe vindt u die? Dat maakt allemaal geen verschil natuurlijk. Hè? Het is altijd precies hetzelfde. Het is iemand en hij vertegenwoordigt of hij is licht. Je vindt het ook in de naam Jair. Jehovah is licht, want dat ir van Jair is hetzelfde als oor. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament een Jairus vindt, want als het Rus is, is het Grieks. Kost het te boel geld. Ja, nee. Jairus in het Nieuwe Testament, maar hij draagt eigenlijk. Eigenlijk draagt hij dezelfde naam als Aaron. En Jairus was dan ook overste van de synagoge. Hij fungeert als vertegenwoordiger van het Oud-Testamentische priesterschap. Daarmee van heel het Jodendom. En het dochtertje daarvan overlijdt en wordt na enig uitstel. Want ik kwam er tussendoor. Na enig uitstel werd ze alsnog opgewekt. Het is een beeld van het Joodse volk uiteraard. Afkomend uit het judaïsme. Het sterft, maar, dat is het al namelijk. Maar na verloop van tijd en na enig uitstel. En in die dagen leven we, zal het alsnog hersteld worden. Dat is het eigenlijk. Hè. Vlugger kan ik het niet zeggen. Maar het is maar dat je die naam een beetje herkent. Hè. Je kent hem, aan de hemel staat hij ook, dan heet hij Orion. Orion moet je zeggen. Ja.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. Nou ja, een herder is hij eigenlijk. Hè. Maar goed, maar het idee is wel degelijk dat hij met de lamp rondgaat. Orion. De meest heldere ster die we kennen. Nee, dat is niet de meest heldere ster, sorry. Maar laat ik daar maar niet op ingaan. Maar het is wel een van de meest herkenbare sterrenbeelden aan de hemel, dat wel. Maar het is ook een type van Christus, zoals de meeste van die sterrenbeelden. De dorsvloer van Arona, dan wel Ornan, bij een dorsvloer. En kijk, het zou je gedacht zijn hoe vaak wij trouwens in de Bijbel onverwacht en schijnbaar onbetekenend terechtkomen bij een dorsvloer. Waar dan wat gebeurt. En dit is niet de eerste keer, en ook niet de laatste trouwens. Maar het gebeurt menigmaal in de Bijbel, en er is een goede reden voor. De dorsvloer in het algemeen is eigenlijk gewoon een beeld van oordeel. Je weet wat er op de dorsvloer gebeurt. Daar wordt het graan samengebracht en dan wordt het geslagen. Hè. Dan moet het graan van het stro van de halmen uit de halmen verwijderd worden. Dan gaat men geweld met een vlegel, weet u wel, dan slaat men erop. Vroeger dan, hè, deed men dat. Tegenwoordig weet ik niet, gooi spul aan de ene kant erin, dan komt er aan de andere kant uit. En niemand weet wat ermee gebeurt, maar... Ja, aan de ene kant komen die stroobalen eruit en opzij worden de zakken gevuld. Hè? Ja. Maar vroeger op een dorsvloer werd het gebracht en dan werd het bewerkt. Ook tamelijk machinaal met dorswagens heet dat. Komt ook nog in de Bijbel voor. Die stonden niet op wielen, maar het waren eigenlijk sleden. Die over het graan getrokken werden door een os. En die mocht dan onderweg ook van dat graan eten, zegt de Bijbel. Daarom staat er, gij zult een dorsende os, niet muilbanden. Ja. Maar het dorsen en daarna ook het wannen is in de Bijbel een beeld van oordeel. Het wannen is weer een fase verder. Daarbij wordt het kaf, omhulsel, vlies, het kaf van het koren gescheiden. En omdat men dat de voorkeur in de wind doet, men wandt het, men gooit het in een soort zeven of wat het maar is, en gooit het omhoog in de wind, in de hoop dat de wind het kaf wegblaast en dat de graankorrels weer netjes terugvallen in het mandje of waar het maar invallen moet, dan hè, een wan. Ja. En de Heer zegt, ik kom en de wan is in mijn hand. Bij gelegenheid. En ze zullen weggeblazen worden als kaf voor de wind. Kortom, ze zijn allemaal termen die verband houden, of die, ik kan het anders zeggen, die eigenlijk metaforen zijn, ter aanduiding van een oordeel. En omdat de dorsen iets van doen heeft, ook omdat het vervolg daarop is het wannen, zijn die dorsvloeren bij voorkeur ook nog eens een keer hoog, omdat daar meer wind is. En dan is het wannen wat makkelijker. Dus men doet het liefst dan maar op een heuvel of op een berg. waar rotsachtige grond is. Dan heb je een harde grond, een vloer dus eigenlijk, waarop dat een en ander kan gebeuren. En je hebt de wind die nodig is min of meer voor het vervolg op het verhaal. Maar zo'n dorsvloer is dus de uitbeelding van oordeel. Dorsvloer is Goren, het is een mooie Joodse achternaam trouwens. Goren, komt veel voor die naam. Men vertaalt het met een vlakte of vloer. Of in het algemeen een lege open plaats. Maar in de Bijbel is het in het algemeen vertaald met dorsvloer. En uit het verband blijkt dat het dat ook, dat het ook inderdaad is. Plaats van oordeel. U weet, want u hebt natuurlijk die laatste vers ook al wel gelezen, waar het over gaat, is dat op dezezelfde plek wordt een altaar opgericht. Om te brandofferen. Dat woord wordt ook gebruikt. In vers 25, David bouwde al daar de Heer een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heer de landen verbeden, enzovoorts. Maar dat altaar heeft alles van doen met oordeel. Het is wat ingewikkeld, maar in het algemeen is toch redelijk bekend dat offer, dat is een beeld van dood en opstanding. Als het over dierlijke offers gaat, over bloedige offers, wat hier trouwens ook het geval is. En het is een uitbeelding. Ja, ik zeg het wat lomp, wat ruw nu allemaal, maar ja. Het is een uitbeelding in elk geval van de dood en opstanding van Christus. Maar dat is een oordeel. Daar gaat het nou juist om, hè. Hij droeg de zonden en het oordeel Gods over de zonden der wereld werd door hem gedragen. Het een en ander wordt uitgebeeld in die offerdiensten. En dat ik het zo aarzelend zeg, dat komt omdat onder de Levitische voorschriften van de wet wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende soorten offers, die in zichzelf dan ook weer een min of meer verschillende toepassing geven, of een verschillend beeld zijn van de verschillende aspecten van het werk van Christus enzovoorts. En daarin staat lang niet altijd dat oordeel centraal, maar het speelt er wel altijd een rol in. En daarom zeg ik het wat aarzelend, want gedetailleerd gaan we dat nu niet bespreken. Maar het idee van oordeel, ja, dat is inderdaad zo, ja, daar gaat het over. En wat die dorsvloer betreft, omdat ik toch 2 avonden de tijd heb om te komen tot en met vers 25, kan ik u net zo goed, tenminste dat denk ik, kan ik u net zo goed even meenemen naar Genesis 50. Dat is voor zover ik weet de eerste keer dat een dorsvloer genoemd wordt. Genesis 50. Reeds eerder in de geschiedenis zijn we trouwens op dezezelfde plek, hoor. Maar daar heet het niet een dorsvloer, daar heet het land Moria. Maar daar hebben we het nog wel over. Dat is de locatie van het offer van Isaac, ja. Daar heet het Moria, of het land Moria, maar het was wel degelijk op een berg, enzovoorts. Maar ik nam u mee naar Genesis 50. Daar is sprake van een dorsvloer, een andere. En die is wel aardig, hoor. Al lag je niet zo heel voor de hand. Maar in Genesis 50 zijn we bij de begrafenis van Jacob. Jacob die in Egypte was overleden. Nou ja, hoe oud was hij geworden? 147? Geloof het wel, hè? Zoiets. Nou, in ieder geval oud genoeg, laten we het zo zeggen. En der dagen zat, zei hij zelf tenminste. En hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volk. Er staat in het laatste vers van hoofdstuk 49. En in hoofdstuk 50 beginnen dan de voorbereidingen voor de begrafenis. Dat gaat op tamelijk Egyptische wijze, inclusief een uitgebreide balseming in vers 3. Een uitgebreide rouw, de dagen zijn bewenens. Als dat dan allemaal voorbij is, dan Dan wordt de begrafenis geregeld. En wordt geregeld dat hij begraven zou worden in het land Canaan. Waar hij vandaan kwam, maar waar zijn nageslacht, dat inmiddels dus in Egypte woonde, ook naartoe zou gaan, ooit. Jaren later, na de uittocht uit Egypte en de doortocht door Canaan enzovoorts. Maar wat je hier leest is dat er een hele grote optocht is, want Jacob wordt begraven met koninklijke eer. Niet alleen omdat hij de vader was van de een na hoogst geplaatste man in het koninkrijk, de vader van de onderkoning van Egypte. Maar men zou ook begrijpen dat Jacob zelf uit een koninklijk geslacht stamde, en zelfs een met hogere rechten dan deze farao. Want Jacob was in zijn dagen de erfgenaam. Nou ja, volgens godsnormen dan toch in elk geval. De erfgenaam van de troon van Adam. Enos, Kenan, Mahalal, et cetera, Noach. Dat is een koninklijke familie. Vandaar dat het ook belangrijk was wie het eerst geboorterecht zou erven. Wie erfde rechten op de troon. En in ieder geval leest de geschiedenis hier maar door in Genesis 50. Jacob krijgt een koninklijke begrafenis. De hele omgeving spreekt ervan. Het hele gebied waar ze doortrekken. Want ze trekken op naar de spelonk van Machpela, waar ze hem zouden begraven. Het enige stukje onroerend goed dat de familie bezat in dat land dat de Heer hem beloofd had. Dat weet u toch, hè? Dus alleen dat graf daar, waar al een paar generaties begraven lagen, maar dat staat in 49 vers 31. Al daar hebben ze Abraham begraven en Sara en Isaac en Rebecca en Lea en nu Jacob. Maar goed, komt een hele optocht begrafenisstoet uit Egypte. Met wagenen en ruiteren, vers 9, en het was een zeer zwaar heer. Dat zijn toch minstens enige honderden die deel hebben aan die begrafenisoptocht. Ik schat het aan de lage kant, nu maar. En toen zij nu aan het plein van het doornbos kwamen, en hier heeft men de Goren niet vertaald met dorsvloer, maar plein. Wat ook een beetje vreemd is, want onder plein verstaan wij nu liefst een open ruimte in het midden van een stad, en liefst met klinkers op de vloer of wat het ook maar is. Hè. Maar het is een vlakte. In het woord plein kun je nog net vlakte herkennen. De PL of de FL of de VL. Een plein, een open plaats, maar het is Goren. Een dorsvloer heet het elders in de Bijbel. Aan het plein van het doornbos heet het hier. Nou ja, zo kun je dat inderdaad vertalen, als je wil. Elders wordt het vertaald als het plein van Atad. En dan wordt er dus een naam aangegeven, maar ze hebben Atad, de naam Atad, vertaald met doornbos. En men weet het niet, want omdat die een figuur onder de naam Atad kennen wij verder in de Bijbel ook niet. Dus ik hou het toch maar bij een doornbos, want als er een naam staat, dan zeg je toch, wat betekent die naam? Een doornbos. Maar nou wordt het gevaarlijk, want als je aan een Goren komt, een dorsvloer, dat is een beeld van oordeel. En als je bij een doornbos komt, dan is het ook niet best. Dat gaat dubbel op. Dat is uiteindelijk ook oordeel. Een doornbos wordt geassocieerd met vuur. In elk geval, in de Bijbel, van het doornbos, doornboom wordt gezegd, is brandgevaarlijk, omdat het droog hout is. En komt in die betekenis ook vaak voor in de Bijbel, in die toepassing. En verder kennen we doornbos als uitbeelding van de heerschappij van de wet. En de wet heeft een oordelende werking. En daarom heet de wet ook een bediening des doods. En daarom kun je ook beter niet beheerst worden, geregeerd worden door de wet. Want heerschappij van de wet wordt uitgebeeld in een doornenkroon. Oordeel. En het brengt de dood. Morgen is Goede Vrijdag, dus dan weten we dat allemaal weer. Kortom, wij zijn benieuwd wat hier gebeurt. Nou, daar staat er. Het was aan gene zijde van de Jordaan. Met andere woorden, ze kwamen de oostkant van de Jordaan kwamen ze aan. Net als Israël later. Dat is niet de kortste weg vanuit Egypte. Maar ze zijn kennelijk om de Wadi Araba heen getrokken. Om de Dode Zee, zeg maar. En daarna moet je dan toch een keer linksaf de Jordaan overtrekken. En zuidelijker is de Jordaan niet. Dus het kan alleen maar daar. En dat is ook ongeveer waar het hele volk Israël later de Jordaan is overgetrokken. Bij de L&B Bridge, alleen die was het toen niet. Maar
was in Moab dus.
Maar ja, om Moab door en dan linksaf, hè.
Dan, ja, weg.
Nee, dat is niet de kortste weg. Dat is niet de weg van de Filistijnen. Maar als ze die genomen hadden, zouden ze de Jordaan niet hebben over te trekken.
Nee, maar waar deden ze het aan?
Ja. Dat is omdat de symboliek erachter steekt. Het is de weg van Israël. Ze hebben de koninklijke weg dus genomen. Om een of andere reden. Misschien hebben ze dat beter geacht voor zo'n groot gezelschap. Maar ja, dat weten we niet. Maar het blijkt uit dat ze die route dus genomen hebben. En toen kwamen ze bij die dorsvloer, genoemd naar een doornbos. En toen aan gene zijde van de Jordaan, dus dat was bij het overtrekken of na, of voor, bij het overtrekken over de Jordaan, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen. Kortom, hij, Jozef, maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Na alle rouw enzovoorts die ze al gehad hebben, van zelfs 70 dagen en misschien nog wel meer, beschreven in vers 3. In Egypte hebben ze onderbreken ze nu de rouwstoet bij het, eigenlijk bij het ingaan van het beloofde land. Want daar komt het op neer. En ze hadden daar een rouw van 7 dagen. Als later Israël onder Jozua de Jordaan overtrekt, en ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat het met dezelfde plek is, nou, misschien een kilometer naar links of naar rechts, maar zoiets. Dan meteen nadat ze aan de andere kant zijn, wordt het hele volk besneden. En besnijdenis is een beeld van oordeel, het wegnemen eigenlijk, maar daarmee oordeel over de oude mens, over het vlees, toch? Het wegnemen van de oude schepping eigenlijk, daar komt het op neer. En alles wat daarbij hoort. En hier is sprake van, hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Om precies dezelfde reden, er wordt wat weggenomen, of er is wat weg. Vanwege de nood. En dan staat er, en als de inwoners des lands de Kanaanieten die rouw zagen, op de dorstvloer van Atad, de dorstvloer van de Doornbos, zo zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abel, en Abel betekent ook zoveel als een vlakte, Abel Mitzraim van Egypte, de vlakte van Egypte, die aan het veer van de Jordaan is, zodat je niet kunt vergissen, daar is het dus echt. Dus bij het overtrekken van de Jordaan. Maar het doortrekken, het overtrekken van de Jordaan in zichzelf is eveneens al een uitbeelding van oordeel. En voor oordeel zou je eigenlijk altijd moeten invullen dood. En als het nog positief moet zijn, is het dood en opstanding. En het doortrekken van de Jordaan is een beeld van dood en opstanding. Dat heb ik niet hoeven uitvinden. Ik bedoel, dat staat in zoveel liederen, toch? Ja. Ik kwam van de week nog een muzikant tegen. En die had het over de tekst van I'm gonna lay down my burden down by the riverside. Enzovoorts. En hij probeerde uit te leggen waar het zijns inziens om ging. Ik heb hem van harte uitgelachen. Study the war no more. Enzovoorts. Hij zegt, volgens mij betekende dat je ergens aan de oever van de rivier je wapens gaat begraven. Dat heb ik hem maar uitgelachen. Ja. Zei, nee, het komt uit Jesaja. Daar staat dat. En Alleen in het lied wordt het gedaan alsof het gaat om als je straks sterft en de Jordaan door moet, de doodsjordaan heet het dan, en de hemel ingaat, dan zul je in de hemel nooit, zal de oorlog niet meer geleerd worden. Maar ook dat is nog een misverstand, want eigenlijk gaat het over de wederkomst van Christus. Ze zullen de krijg niet meer leren, de oorlog niet meer leren, staat dat. Daarom noemen we het ook het duizend jaar vrederijk. Nou, wij niet, maar Johannes de Heer noemde dat zo. En toen maar. Ja, een rijk waarin geen oorlog meer onderwezen wordt. Maar de rivier de Jordaan, die spreekt woordelijk voor de dood. En daarna zing je Michael, dat moesten we vroeger allemaal zingen, de 60e jaren, weet je. Toen hoefde het niet meer alleen maar klassiek te zijn, maar toen mochten Negro spirituals ineens. Ik weet nog steeds niet hoe dat eigenlijk kwam. Maar toen moesten we allemaal zingen, Michael row the boat the shore. Je had geen idee hoe Michael in die roeiboot terecht was gekomen. En hoe wij erin kwamen trouwens ook niet, maar hij zou hem dan naar de kant roeien of zoiets. Maar uiteindelijk, het is natuurlijk weer een beeld van de dood. En het overtrekken van de rivier is een beeld van dit leven verlaten. En aan de andere kant wordt dan geacht ander leven te zijn. Hiernamaals de hemel of wat het maar is. De Hades kon het ook zijn, maar dat was bij de Grieken. Alleen daar heette de rivier de Styx. Zodat je met me ziet dat het niet alleen maar Bijbels is. Hè? Het is een algemeen beeld. En in de Bijbel vind je die ook, ja. Waarschijnlijk is dat de grond ervan, hoor, denk ik. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar hier ben je aan het veer van de Jordaan. Het overtrekken van de Jordaan is dood en opstanding. Toen Israël erover trok, moest het volk besneden worden. Dat is ook een beeld van dood en opstanding. Dan ben je bij een dorsvloer. Nou ja, dat is oordeel, maar dat is dus dood. Of misschien ook opstanding, want dat blijft altijd vaag. Hè? Kom je aan de overkant of niet? En is dat dan met droge voeten? Of niet? Toch, dat soort dingen. En dan heb je nog die doornstruik die erbij staat. En dat is een bediening des doods. Dus dan moet je toch ongeveer weten waar het over gaat. Het idee is dat voordat men in het beloofde land komt, zal men onder dat oordeel doorgaan. En dan zal men rouw bedrijven. En als we het hebben, ik zal me beperken tot het Joodse volk, als we het hebben over het Joodse volk in de Bijbelse profetie, voordat het in het beloofde koninkrijk aankomt, gaat het door de grote verdrukking, het oordeel door, toch? Voordat het alsnog getroost zal worden, dus de ondergang van de hele Joodse staat, inclusief Jeruzalem, het is dood en opstanding. En voordat wij wedergeboren konden worden, hè, moesten wij eerst met Christus, met de Heer Jezus Christus, sterven om daarna met hem op te staan enzovoorts. En we hebben als echo daarvan dan nog inderdaad de dood, de onderdompeling, logische wijze. Het is dood en opstanding, het is oordeel. Dat gaat zomaar niet. Er zijn mensen die denken, straks komt de Heer weder en dan richt hij zijn koninkrijk op aarde en dan is het allemaal klaar, is geweldig en dan komt alles alsnog goed. Dus leven nog lang en gelukkig, punt. En dat soort dingen. Maar het is een misverstand. Als de Heer komt, dan brengt hij eerst een oordeel. En het begint bij het huis God, zegt de Bijbel. Maar we hebben nog heel wat profetieën over al die volkeren waarover oordelen gebracht zouden worden en die nog niet vervuld zijn. En er hoort Rusland trouwens ook nog bij. Bij alle andere volken ook. Maar zomaar uit de Bijbel bedoel ik dan. Hè? Echt wel. Daar zijn zo de redenen voor. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. En hier vind je dus een paar beelden, een paar symbolen bij elkaar. Want eigenlijk, dit is een soort decor wat opgebouwd wordt. Hè? Het veer bij de Jordaan. Een dorsvloer. Doornstruik erbij. In de beeldende kunst doe je dat zo. En dan weet je waar het over gaat. Rouw is uitbeelding van de dood. En daarna pas gaat men verder naar het beloofde land. Dat wil zeggen het land dat voor hem bestemd was. In dit geval is dat een graf. Maar ja, het is dan toch de rust waarin Jacob gebracht zou worden. En Jacob is natuurlijk een beeld van heel zijn volk, dat van hem afstamt. En voordat de rust ingaat, zal het onder dat oordeel doorgaan. Ja, verschillende niveaus. Nou ja. Dat is Genesis 50, een dorsvloer. In de Richter hoofdstuk 6 zijn we bij een richter die nogal uitgebreid beschreven wordt. Israël komt in Canaan, land wordt veroverd onder Jozua. Jozua sterft en af en toe verschijnt er daarna een leider, een sofeet, een safat, een richter, die weer eens orde op zaken stelt in Israël. En een van de uitgebreid beschreven richteren is dan toch deze Gideon. En van hem lezen wij in Richteren 6, vers 37, vanaf vers 37, dat hij bij zijn roeping, zullen we maar zeggen, zoiets althans, tegen de Heer zegt: ik wilde wel graag een teken hebben van u, zodat ik zeker weet waar ik mee van doen heb. En dan zegt hij in vers 37, zie, ik zal een wollen vlies, dat wil zeggen schaapsvacht, een vel, een vlies. Ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, en hier is het vertaald met vloer. Maar als je consistent vertaalt, wat niet altijd wenselijk is, maar dan zou je vertalen met: ik zal een wollen vlies op de dorsvloer leggen. En daarna gaat er een nacht overheen, was de bedoeling. Maar nacht is toch oordeel. En die in de dauw op het vlies alleen zal zijn en droogt op de ganse aarde, zo zal ik weten dat ge Israël door mijn hand zult verlossen. Hetgeen ook gebeurde. En daarna gebeurde hetzelfde teken nog een keer, maar dan in spiegelbeeld. Dat wil zeggen, andersom. Ja, dat... Waar dat nou weer om is. Maar ja, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het zou duidelijk moeten zijn dat dat vlies een beeld is van Israël zelf. De kudde, de schaapskudde. En de vraag is of het gered zal worden. En het antwoord is, nou, ja, dat wel, maar in twee fasen. Eerst de een en dan de ander. Het een leidt tot onze gemeentelijke tijd en het ander leidt tot de dagen van de wederkomst van Christus. Het een heeft van doen met de eerste komst van Christus, het ander heeft van doen met de wederkomst van Christus. Maar meer ga ik daar nou niet over zeggen, dat vind ik te ver van het onderwerp af. Maar het gaat erom dat er uitdrukkelijk sprake is van zo'n goren, zo'n dorsvloer waarop dat gebeurt. Waarmee het de uitbeelding is van een oordeel Gods dat zou moeten komen over dat vlies, of juist niet. Dat wil zeggen, over heel de wereld, maar niet over Israël. En een keer andersom. Wel over Israël, maar niet over de wereld. Heb je dit nog? Nou, dan laat ik het dan maar bij. Maar het is een consequente toepassing van het beeld van de dorsvloer. Dan hebben we er een in Vrut. Volgende Bijbelboek. Dat ook in hoge mate gaat over Israël. Het is profetisch over de toekomst van Israël. En ook specifiek met betrekking tot het koningschap. Want dit is tevens de aanloop naar het Davidische koningshuis. Zoals dat blijkt uit de laatste versen van dit Bijbelboek. Want het verhaal draait dus... De roman, ben ik geneigd te zeggen, draait om Boaz en Rut. Maar zij worden de stamouders van David en daarmee van de Messias. Hè. En Boaz staat in de lijn van erfgenamen vanaf Adam, Abraham, via Juda naar David enzovoorts. Maar daar vinden we in Rut hoofdstuk 3... Vers 1, en Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot aan: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boaz, met wiens maagden gij geweest zijt van onze bloedvriendschap, dat wil zeggen uit de familie, zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. En omdat het gaat over gerst en over wannen en daartussenin staat het woord goren, dan vertaal je het dus binnen, dat, binnen die stijlen uit dat laadje, dan vertaal je dus met dorsvloer. Ja. Hij zal vannacht, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. En u weet hopelijk wat er gebeurd is. Hoewel, misschien weten we ook niet wat er gebeurd is, maar wat er gebeurd is. Hè? Ze hebben daar geslapen.
Ja.
Nou ja, oké, okay, dan is het oké. En ja, in ieder geval, het werd toen wat tussen die twee, zo is het gekomen eigenlijk, hè? Goed, dat lijkt mij voldoende, op die dorsvloer. Maar het idee is dat daarmee als het ware dat oordeel geweest is. Er was, zat ook een heleboel ellende vooraf aan de geschiedenis van, nou, ze heeft niet voor niks, nee, ja, ze, Naomi had niet voor niks de naam veranderd in Mara. Hè. Naomi betekent zoet, ze zegt noem mij maar Mara, dat is bitter. Ja. En bovendien waren het allemaal weduwen, want al die mannen in de familie waren overleden. En meer van dat soort ellende. En geëmigreerd en weer in armoede teruggekomen. En er was ook een boel ellende. Kun je rustig als oordeel beschouwen. En nu zijn ze terug en nu is Boas een goede. Dat wordt het, hè? Ja, die rijke man. En dat komt helemaal in orde. Maar het loopt wel via die dorsvloer. Dat is één. Bovendien heet het ook nog in de dagen van de gerstenoogst. Ik geloof dat het boek zo begint of zo, hè? Wanneer het, nee, het begint niet zo.
Nou, dat sta ik er al. In 3, hè?
Ja, hij zal gerst op de dorsvloer wonen. Maar ik dacht dat er ook ergens stond dat het was in de dagen van de gerstenoogst. Maar dat blijkt sowieso wel. In elk geval oogst. Maar u weet, oogst. De Bijbel zegt, de oogst is een beeld van de voleinding der eeuw. Maar de voleinding der eeuw gaat gepaard met oordelen van God. In zijn wederkomst uiteindelijk. Maar ja, er zijn in de loop der tijd wel wat meer oordelen geweest. Maar de oogst is daar een uitbeelding van. Zeker ook omdat het van doen heeft met inderdaad dorsen en wannen enzovoort. Spul wordt ingezameld en al wat waardeloos is wordt afgevoerd. Waaronder het onkruid. En dan was ik ineens in Matthäus 13 natuurlijk. De gelijkenis van het onkruid. En daar staat, en van de zaaier, en daar staat gewoon bij. En de oogst is de voleinding der eeuw. Maar ja, dus, dat zijn dagen van oordeel. Want een deel gaat in de schuur. Dat is het koninkrijk. En een ander deel wordt geworpen in het vuur. Dan wel in de buitenste duisternis. Of hoe dat maar heten mag. Het is een beeld van oordeel. Oogst.
In hoofdstuk 2.
Ja, het voorgaande vers, ja. 2 vers 23. Dank u, broeder. Totdat de gerstenoogst en tarweoogst voleindigd waren. Maar meer specifiek gaat het hier om de gerstenoogst. En er komt dus nog wat bij. Want gerst sowieso is een uitbeelding. Heeft iets van doen met koningschap. Met heerschappij. Met macht. Tarwe staat voor de individuele mens. Gitaans. Eigenlijk betekent het zoveel als een zondaar. Hoewel je het ook kunt vertalen met de sterveling. Iets wat misgaat, van gata, woord verzonden, gita. En daarom schrijft de Bijbel, of spreekt de Heer over, dat de mens is tarwegraan. En het tarwegraan moet eerst in de aarde vallen en sterven om daarna vrucht te kunnen dragen. Eventueel. En gerst is weliswaar net zoiets, maar gerst spreekt over macht, over koningschap. Daarom heet het ook shora. Van het woord voor. Van het woord Sar eigenlijk. En dat is de naam van Sara. Dat men vertaalt met vorstin. Het heeft iets met koningschap te maken. Afgezien daarvan, Sar vinden wij terug in Tsar. En in Caesar. En in Sir. En in Sire. Noem nog eens wat. Er waren er nog meer, geloof ik. Het is altijd de positie van heerlijkheid, van macht, van heerschappij enzovoorts. Nou goed, gerstenoogst. Maar het gaat over de positie van macht, want we zijn hier in de koninklijke familie terecht, bij Boas. Nou ja, de Davidische koninklijke familie, maar dan avant la lettre. Dat wil zeggen, voordat David geboren was, je bent een paar generaties eerder. En de generaties zelf worden genoemd aan het eind van het boek Rut. Dat wil zeggen in 4 vers 17 tot 22. Dan wordt de geslachtslijn gegeven van
Boaz.
Zoiets. Je kan het nooit zo gauw uitrekenen. Daar vind je dus geslachtslijn van Juda. Juda wordt zelf niet genoemd, maar wel zijn zoon Peres in vers 18. Dat was een van de tweelingen, weet u wel, uit Juda. En van Peres gaat hij naar Hezron, Hezron gewoon Ram, of Aram heet hij het Nieuwe Testament. Aminadab naar Hezron, Salma of Salmon. En Salmon gewoon Boaz, en Boaz gewoon Obed, en Obed gewoon Izii, en Izii gewoon David. Dus Boaz is de overgrootvader en Rut de overgrootmoeder van David. Ja. En dus in de gerstenoogst, het laat zich allemaal verklaren, dus inderdaad. Hè. Maar het is een kwestie van oordeel en van verandering, van, ook van verlossing daarmee, want bij oordeel wordt het oude weggedaan. Dat is nagaam dus weer, dat wordt berouwen. Hè. Het oude wordt weggedaan en er komt iets beters voor in de plaats, komt iets nieuws. En dat is bij Rut ook zo. De weduwe die alsnog trouwt met de erfgenaam van de troon van Juda binnen het Joodse volk. Binnen het Israëlitische volk eigenlijk. Maar vooruit, binnen de stam van Juda in het beloofde land enzovoort. Gaat via een dorsvloer. Wat hebben we nog meer? We hebben in 2 Samuel 6, die hebben we dus lang geleden, nou niet zo heel lang geleden, besproken. In 2 Samuel 6 namelijk, daar vinden we het verhaal van David, die uiteindelijk de ark des verbonds, en wat er van de tabernakel over is, zal ik maar zeggen, overbrengt naar Jeruzalem, was de bedoeling. En dat gebeurt ook in een soort optocht, waarbij de ark des verbonds geplaatst wordt op een nieuwe wagen. Dat is vers 3 van 2 Samuel 6. En de ark wordt gehaald uit het huis van Abinadab en zijn 2 zonen waren erbij. En de ark op een nieuwe wagen en toen reden ze weg met de muziek erbij, de koninklijke militaire kapel erbij of zoiets. Vers 5, David en het ganse huis Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei van dennenhout. Dat wil zeggen inderdaad snaarinstrumenten, als met harpen en met luiten en met trommelen, ook met schellen en cymbalen en wat het allemaal maar voor dingen zijn. Maar met de muziek erbij en het is feest. En toen kwamen weer een optocht en toen kwamen ze bij een dorsvloer en daar ging het dus fout. Ja. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza, dat is een van die zonen van Abinadab, Uzza strekte zijn hand uit aan de ark gods en hield ze, dat was, hield die ark in bedwang, want er ging wat fout, want de runderen, dat zijn die beesten die voor die nieuwe wagen liepen, om de kar te trekken, die struikelden. En dat was bij die dorsvloer.
Ja. Maar dat dezelfde was de andere dorsvloer.
Of het dezelfde dorsvloer was.
Ja, van de
Wouden. Nee, het is niet dezelfde, denk ik. Nee, het is niet dezelfde. Daar waren ze, denk ik, niet. Er zullen wel meer van die dingen geweest zijn. Dat die runderen struikelden.
Ja,
ik vraag al, denk ik altijd, hebben zij nou gestruikeld omdat zij vallen zouden?
Ja.
Die vraag is uit Romeinen 11.
Ja, over Israël.
Hebben ze, over het Joodse volk meer specifiek. Ja, hebben zij gestruikeld. Ze zijn namelijk gestruikeld over de steen des aanstoots, het Joodse volk. Gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Hebben ze gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat wil zeggen, was dat nou de bedoeling eigenlijk? En dan zegt Paulus: nee, volstrekt niet. Dat niet. Maar die struikeling was wel opgenomen in het plan van God. En daardoor is de zaligheid naar de heidenen gezonden. En kwam dus niet terecht waar hij niet onderweg was. En dat is precies wat hier dus eigenlijk ook gebeurt. Want wat hier gebeurt is dat die optocht wordt afgeblazen. Want daar komt het op neer, want Uzza stierf al daar bij de ark gods enzovoort. En toen kwam er dus een periode van niks. En daarna, na die, was het 3 maanden? Ja, na 3 maanden hebben ze alsnog de ark naar Jeruzalem gebracht. Maar er zat dus een onderbreking in de geschiedenis van die ark die naar Jeruzalem ging. En het is natuurlijk, dat moet je herkennen, dat is de uitbeelding van hoe het Joodse volk gestruikeld is. Zij wilden de Heer Jezus Christus niet. En dus staat de ark nu ergens geparkeerd. Nou ja, in de buurt van die dorsvloer. En het ligt de wereld en in ieder geval het Joodse volk onder dat oordeel Gods, als volk. Maar na bestemde tijd, hier 3 maanden, na bestemde tijd gaat het verhaal alsnog verder. Er zal alsnog de Heer komen en in heerlijkheid verschijnen en zijn opwachting maken in Jeruzalem. Dat is wat uitgebeeld wordt. Zie. Moeilijker mag het niet zijn. Bovendien, die wagen, kun je je voorstellen? Beetje vaag. Ik kan me het nooit helemaal voorstellen, zulke dingen. Visueel ben ik niet zo goed. Maar in gedachten zie ik dan die wagen, dus 4 van die grote wielen eronder. En daarbovenop iets toestanden, er staat die gouden ark des verbonds. En daarbovenop 4 cherubim. En zodra ik dat nou gezegd heb, nu ook, en me probeer voor te stellen, denk ik, maar dat plaatje ken ik toch. Die heb ik toch al eens gezien ergens. Iets met, als ik het anders zeg, maar andere woorden gebruik, herkent u hem hopelijk wel. Iets met raderen. Raderen. En dan een uitspansel, whatever. En dan cherubim, 4 cherubim. Ja, dat is toch dat visioen uit Ezechiël. De eerste hoofdstukken van Ezechiël. En dat hele visioen heet de heerlijkheid des Heren. En volgens de Bijbel is het de uitbeelding van de opgewekte en verhoogde Christus. Waarom dat is, hoef ik het dan niet over te hebben. De Bijbel zegt dat gewoon. Hè. Het lijkt er al, de raderen worden weliswaar niet genoemd, maar het lijkt op het visioen uit Jesaja 6. En dat heet daar ook de heerlijkheid van Christus. Nou, daar niet, maar dat wordt gezegd in Johannes hoofdstuk 12. Dat het dat is. Het is een uitbeelding van Christus zelf, de opgewekte. En dat visioen van Ezechiël, dat is in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 10 in elk geval. En daartussen geloof ik ook nog. En uiteindelijk, ik meen dat je dan in hoofdstuk 11 bent. Dan ziet Ezechiël in zijn visioen, ziet die heerlijkheid des Heren. Dus dat hele gedoe met die raderen en die cherubim bovenop. Ziet hij uit Jeruzalem vertrekken. En dan ziet hij nog een keer staan op de Olijfberg en dan verdwijnt hij. Dat herken je toch? Zo is het toch met de Heer gegaan. Die trok zich terug uit Jeruzalem, verdween naar de Olijfberg en vandaar voer hij ten hemel. Daar is het de uitbeelding van. En als je hier zo'n beeld hebt, weet je waar het over gaat. Gaat het over Christus zelf. En die raderen, nou in ieder geval de raderen zijn de uitbeelding van wedergeboorte. Dat is wat raderen voorstellen in de Bijbel. De omwenteling. De grote verandering. Gilgal, ja, dat is het woord voor zo'n rad, Gilgal. Zo heet ook de plaats aan de overzijde van de Jordaan waar Israël besneden werd nadat het door Jordaan was doorgetrokken. Ik begrijp best dat u dat niet allemaal onthouden kunt, maar het gaat erom dat er systemen in zitten, dat bepaalde begrippen in de Bijbel steeds hetzelfde oproepen. En daarmee worden bepaalde dingen geïllustreerd. En wat hier geïllustreerd wordt, is hoe het misgegaan is, of mis zou gaan, in de eerste komst van Christus. Maar dat is vanwege het struikelen der runderen. En wat Uzza betreft, die denkt dat hij ook een beeld van Christus is zelf. En dat zijn dood de uitbeelding is van hoe de Heer zich uit deze wereld heeft teruggetrokken. Bovendien, hij heet Uzza, de sterke. Het is een deel van de naam van Boas notabene. De komende sterke. As, is, zo. Maar het is een beeld van Christus. En die verdwijnt dus van het toneel. Niettemin de ark des verbonds wordt gered. Dat blijft in orde. Maar naar de bestemde plaats gaat hij nog niet. En dat is het, hè. De dorsvloer. De dorsvloer van Nachon. Nachon betekent ook zoveel als de sterke, de geprepareerde. Het is ons woord koen, trouwens. Nachon, Nakon, koen, koen. Jongensnaam, hè. Dat is een ferme jongens. Ja. Nou ja, enzovoorts. En de volgende dorsvloer is die van Arauna. En zo zijn we weer rond. We gaan weer terug naar 2 Samuel 24. Na de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. Het was in Jeruzalem, bij Jeruzalem. En daar woonden kennelijk nog Jebusieten. En dan lezen wij in vers 17 en David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heer en zei, let op, hij zag de engel en hij sprak tot de Heer. Want ja, de engel des Heren in het Oude Testament is nou eenmaal gewoon de Heer. De engel namelijk de Heer. Toen zei hij, zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Let op de herhaling van dat ik. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich. Maar wat hebben deze schapen gedaan? En uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Nou ja, hij had de keus gehad. Historisch. Maar vooruit. En Gad kwam tot David op diezelfde dag en zei tot hem, ga op, richt de Heer een altaar op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heer geboden had. Waar we mee te maken hebben dus, en ik hoop dat het langzamerhand doorgedrongen is, is dat David zich het volk toe-eigent. Min of meer terecht, want het is in zeker opzicht zijn volk. Hij is daar koning van. En daarom heet het zijn volk. Logischerwijze. Maar terwijl dat gebeurt, terwijl hij dat doet, brengt dat een oordeel over het volk en over David. Dat wil zeggen, van hem staat, hij zegt met nadruk, ik heb gezondigd. En dat zelfs 2 keer. Maar we zouden kunnen begrijpen dat David hier staat in de positie van de Heer zelf, die weliswaar zijn volk zal tellen, zich dat volk tot eigendom zou maken, maar dat ging niet zomaar. Dat wil zeggen, er moest eerst wat anders gebeuren. En voordat David zijn rechten kan laten gelden, of hoe je dat maar zegt, ik weet nooit of ik het goed genoeg zeg en nauwkeurig genoeg, maar voordat David zijn rechten kan laten gelden, om zo te zeggen, wordt hij geacht dat altaar op te richten op deze plek in Jeruzalem. De oude plek die dezelfde is als die van het offer van Isaac in het verleden. Kortom, er zit al een geschiedenis aan deze plaats vast. Daar hebben we het later wel eens over. Maar nu nog maar even niet. Maar het punt is dat David feitelijk een uitbeelding is van de Heer zelf. U weet, de Heer Jezus is naar menselijke maatstaven en naar, en dat zijn niet alleen menselijke maatstaven, ik moet zeggen, naar wettige maatstaven, was de Heer Jezus erfgenaam van de troon in Jeruzalem. Althans, hij kon daar rechten op laten gelden. Ongeacht wat er van de familie verder nog meer in leven was of zo. Wij vinden niet voor niks die geslachtslijnen uitgedrukt in zowel Matthäus 1 als in Lucas 3. Voor een gewoon mens maakt het weinig uit waar hij vandaan komt. Maar voor waar het gaat om koningschap, heeft dat nou eenmaal van oudsher met erfrecht van doen. Omdat koningschap iets van doen heeft met een familie. Een volk wordt geacht een familie te zijn. Dat zijn wij al lang vergeten overigens, maar van oudsher is dat zo. En in de familie bestaat een bepaalde rangorde. Iemand is de erfgenaam van de hele familie eigenlijk, fungeert als hoofd van de familie. In onder vele volkeren bestaat dat overigens nog steeds zo. Hoofd van de familie zijn. En als de familie wat groot wordt en ontaardt in een volk, als je het zo kunt zeggen, dan wordt hij opperhoofd van zijn hele stam. En als de stam een volk wordt, dan wordt hij dus koning, want dat is het eigenlijk ongeveer. Dat is de oorsprong daarvan, in ieder geval. En dat is ook het Bijbels beginsel. En de Heer Jezus wordt niet voor niks aangeduid door de passanten. Met de titel Jezus, gij zonen Davids. Wat niets meer of minder is dan de... het is niet een bijnaam. Hij was bovendien wettig de zoon van een Jozef die ze zouden kennen. En als hij dan toch heet zoon van David, wil dat niet zeggen, we kennen nu, want dat is Jan van Piet van Klaas of hoe dat maar heet. Dat mag in, op Urk of in Friesland doen ze dat geloof ik ook wel, hè. Zoals dat in een dorp gaat, en soms in steden ook. Maar het is de aanduiding van zijn koninklijke afstamming. Ik bedoel, als je van Nassau heet van je achternaam, dan is dat of een grapje, of je bent van de koninklijke huizen. Of zoiets. Of van Oranje, of hoe dat maar heten mag. Er zit in ieder geval iets aan vast, dus de koninklijke titel. En dat is de titel waarmee de Heer Jezus wordt aangesproken. Dat is ook de achtergrond van het redelijk wijdverbreide idee dat Jezus van Nazareth op een of andere wijze de aangewezen persoon was om het Joodse volk te verlossen van de Romeinen. Een vast thema in allerlei verhalen over het leven van Jezus. En dat heeft zo zijn gronden natuurlijk. En zelfs de Emmausgangers bij gelegenheid in Lucas 24 zeggen, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Populair gezegd, wij dachten dat hij de Messias was en die zou Israël verlossen. Dat geloven de Joden tot vandaag, dat dat de functie is van de, minstens een functie van de Messias. Maar Jezus had inderdaad koninklijke rechten. Maar ik weet niet of u het ooit gelezen hebt. Ik weet aan mijn hoofd niet waar het staat. Zo gauw. Maar dan staat er dat ze hem wilden nemen. Zijn tijdgenoten, de Joden, wilden hem nemen en met geweld koning maken. Johannes, is dat Johannes dus? Nou, we kunnen even zoeken. Johannes 6, vers 15. Ik ben het ook maar één keer tegengekomen, hoor, die uitspraak. Waar staat Johannes 6, vers 15, Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op de berg. Hij zelf, alleen. Hij trok zich terug. Daar is een eenvoudige reden voor. Zover was het nog niet. Het was wel de bedoeling, overigens, dat hij koning zou worden. Maar voor het zover was, moest er nog wat anders gebeuren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij zei van zichzelf, hij noemde zichzelf trouwens niet de zoon van David, hij noemde zichzelf de zoon des mensen, hetgeen eigenlijk een veel hogere titel is, omdat dat impliceert dat hij recht heeft over de troon, niet alleen over Israël, maar over alle volken. De troon van Adam, namelijk. En hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, als koning dus, maar om te dienen. Dat moest eerst gebeuren. En wij alle weten, mag ik hopen, dat dus diezelfde zoon des mensen zal komen met grote kracht en heerlijkheid, dat is Matthäus 24, en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, Matthäus 25, en de volkeren dus voor zijn aangezicht zal verzamelen, logischerwijze, en hen zal oordelen. Een deel gaat het koninkrijk in en een ander deel niet. Dat is de oogst en de volleinding der eeuw en wat het maar was ook alweer, weet u nog? Maar hij was inderdaad van koninklijke huizen. Hij kon rechten laten gelden op de troon van David. Maar zoals dat dikwijls gaat, dan moet je hem eerst nog in handen zien te krijgen. Want er lopen nog een paar figuren in Europa rond die ook rechten kunnen laten gelden op een troon over een bepaald land. Maar die krijgen ze niet in handen. Van Griekenland, van Roemenië, nog eens wat. Er lopen nog een paar van die families rond. Maar die krijgen geen kans. Maar het punt is dat de Heer Jezus eerst, voordat hij zou komen in heerlijkheid, om zijn troon op te eisen, dan wel zijn troon te vestigen in Jeruzalem, eerst zou hij wat anders doen. Een dienstwerk namelijk, en dat is het werk tot lossing. En die lossing, verlossing zo u wilt, die lossing, die zal plaatsvinden door zijn lijden en dood heen. Hij was immers gekomen als zoon des mensen, als hoofd van heel de mensheid. Ik vertel dat graag, want het is zo onbekend. Hij zou komen als zoon des mensen, dat wil zeggen als de hoogst geplaatste mens, naar bijbels en goddelijk recht. En in die positie had hij het recht tot lossing volgens de wet. En dat betekent in de praktijk dat hij de hele mensheid mocht of kon vertegenwoordigen. De wet zegt dat hij dat recht had, dus niemand kan dat weigeren. Hij had het recht om in die positie te gaan staan en in rechten, dat wil zeggen in alle juridische zaken, de gehele mensheid te vertegenwoordigen. Dat is ook de enige grond voor het feit dat één voor allen stierf. Ik heb dit vaak gehoord van mensen in de loop der tijd. Van, ik vind het maar onrechtvaardig dat als jij gezondigd hebt, dat er iemand anders voor moet sterven. Ze vonden dat maar een vreemd verhaal. Maar het antwoord is, dat ken je de wet niet. De wet zegt dat dat kan. En dat de goel, de losser, ook vertaald met bloedwreker, maar dat is hetzelfde, het hoofd van de familie dus, het recht heeft tot lossing. Boas stond in die positie in de geschiedenis van Rut. Nou ja, het was iets ingewikkelder, want er was nog iemand anders. Maar vooruit, daar ga ik het nou maar niet over hebben. Nee, die wou wel, maar die kan niet. Ja, staat er. Maar vooruit, die maar even terzijde. Maar dat is het Bijbelse beginsel. En in zijn eerste komst moest eerst de verlossing tot stand gebracht worden. En dat is inclusief de beëindiging van de heerschappij van de wet, de bediening des doods. De Bijbel zet dat zo uiteen in de Romeinenbrief en uitgebreider eigenlijk nog in de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, hij moest eerst de weg banen voor dat koninkrijk, dat Messiaanse rijk zoals dat zou aanbreken. En Petrus zegt ervan dat de profeten geprofeteerd hebben over het lijden dat op Christus komen zou. 1 Petrus 1 vers 10 of 11 is het, meen ik. Ze hebben geprofeteerd over het lijden dat op Christus komen zou en over de heerlijkheid daarna. Hij zegt, het enige probleem was uit te vinden wat er dan zat tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar Petrus zegt, nou ja, de profetie is duidelijk ook wat de volgorde is. Eerst het lijden, daarna de heerlijkheid. Het lijkt me ook niet zo moeilijk om dat te concluderen, dat dat de volgorde is. Maar het punt is dat de Heer in zijn eerste komst kwam om te lijden. Dat wil zeggen om dit verlossingswerk tot stand te brengen. Dat moest eerst gebeuren alvorens hij rechten kon laten gelden op dat volk. Want dat volk, hoe zou recht op laten gelden? Dat volk was, zoals ieder mens overigens, de dood waardig. Wat voor zin heeft dat? Zou veroordeeld moeten worden. Daarom moest het eerst verlost worden van de schuld die het droeg. En dat is gebeurd in de dood en opstanding van Christus. En daarna, eventueel, dan moet het eerst nog tot geloof komen, maar daarna kan het zijn volk worden. En dat is wat uitgebeeld wordt in deze geschiedenis. Alvorens Dat koninkrijk feitelijk gestalte kan krijgen en David het volk zijn volk kan noemen en het dus kan tellen, om zo te zeggen. Alvorens dat gebeurt, zou eerst verlossing tot stand gebracht moeten worden. Dat is het idee, omdat het de uitbeelding is van het werk van Christus. Je kunt niet geteld worden bij het koninkrijk van Christus. De Heer zei het anders. De Heer zei, maar goed, die gebruikte niet het woord tellen, maar die zei tegen Nicodemus, hij zei, ja, dat koninkrijk God, het Messiaanse Rijk, ja, je moet wel eerst wederom geboren zijn, anders kun je dat koninkrijk Gods niet zien of niet ingaan, die beide woorden staan, meen ik. Ik bedoel, er zit een drempel tussen. Dat moet eerst gebeuren. En het is mogelijk gemaakt door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En in zijn opstanding pas kan hij dat volk, maar eigenlijk ook de hele mensheid uiteraard, claimen. De aardigheid is dat je, ik geloof dat ik hem heb aangehaald, maar ik weet niet zeker meer. Maar je leest in Openbaring 7 ineens over een schare die niemand tellen kan. Dat moet toch te doen zijn om ze te tellen. Maar als je beseft wat de betekenis van dat tellen is, dan begrijp je wat is, hè? Het kan niet iemands eigendom zijn. Niemand kan het tot zijn eigendom maken, die schare. Dat komt omdat die schare het eigendom is van de Heer Jezus Christus. En hij telt ze. Hij heeft zijn schapen toch geteld. En de haren op uw hoofd. En de sterren. En wat het maar niet was allemaal. Wat gaat om een schare die niet thuis hoort onder dat antichristelijke rijk dat in die dagen overigens bestaat, enzovoorts. Maar ze zijn het eigendom des Heren. Er staat ook bij wie het zijn. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, die een geklederde gewas hebben in het bloed van het lam en wat het maar was. Allemaal. Zijn de uitbeelding van degene die de 1000 jaren binnengaan. Die niemands eigendom zijn behalve van de Heer. Heb u dat? En dan kan er geteld worden, om zo te zeggen. Kortom, pas in de opstanding, dan wel in zijn wederkomst, kan sprake zijn van dat koninkrijk van Christus. De discussie trouwens, omdat het nou toch bijna paas is en morgen Goede Vrijdag, de Heer Jezus verscheen voor Pilatus. En Pilatus vroeg hem, zijt gij de koning der Joden? En de Heer distantieerde zich verre van. En dat terwijl hij in het algemeen geacht werd niks gezegd te hebben, in heel die procedure niet, in heel dat proces niet, geeft hij voor de gelegenheid antwoord. Dat is ook in Johannes trouwens. In Johannes hoofdstuk 18, vers 33. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde hem, zeg je dit van uzelf of heb je dat uit een boekje? Ja, sommige mensen geven hun mening, die citeren ze rechtstreeks. Dat hebben ze ergens gelezen, waar het maar was. Waarschijnlijk op internet ergens. Maar goed. Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zeg jij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Hoe kom je erbij, betekent dat, hè? Letterlijk, hoe kom je daarbij? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Weet ik veel. Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Uw volk en hun regering dus, hè? Want de overpriesters, dat is het Sanhedrin in hoge mate, hebben u aan mij overgeleverd, wat hebt gij gedaan? En het antwoord van de Heer in vers 36 is, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo... Dat wil zeggen, is niet van deze... Nu niet, hè? Nu niet. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als het van deze wereld was, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. Met andere woorden, hij distancieert zich heel ver van de Joden. Waarom ook niet? De Joden hebben zich hier heel ver van hem gedistancieerd, toch? Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind hem fraai hoor, die uitspraak. Ja, dat suggereert nogal wat, dat antwoord. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Er zitten twee suggesties in. De een is, in de toekomst zal het wel van hier zijn. En wij weten dat het zo is, we kennen het profetisch woord immers. En de andere is, nu is mijn koninkrijk vandaar. Namelijk niet hier, maar daar. Want God heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2, Psalm 8, en gezet aan zijn rechterhand in de hemel, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij heeft wel een koninkrijk, maar dat is wat genoemd wordt het verborgen koninkrijk, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En beide gedachten zitten hierin. Dat wil zeggen, vooralsnog is het in de hemel en in de toekomst zal het op aarde zijn. En over de Joden in de eerste plaats, uiteraard. Want de wederkomst van Christus om zijn troon hier op aarde te vestigen is in de Bijbel gerelateerd altijd, is altijd gerelateerd aan het Joodse volk. Omdat de stam van Juda nou eenmaal de koninklijke stam is waartoe hij ook behoorde. Nou ja, en dan krijg je Pilatus zei tot hem, want die maakt zijn vraag dan breder. Zijt gij de koning der Joden? Nou, dat blijkbaar niet. Dus nog een keer, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben, het zijn uw woorden. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zal. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En dat was het dan. Want daartoe was de Heer gekomen om het woord van God getuigenis te geven, heet dat? Der waarheid getuigenis geven. Natuurlijk denken we dan primair aan dat hij dus die waarheid zal prediken. En dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Maar ik denk dat het nog veel meer betekent dan dat. Het betekent namelijk ook dat wat in het woord van God, zeker in oud-testamentische tijd geprofeteerd was, zal door hem vervuld worden. Dat wil zeggen in zijn werk, in wat hij doen zou. Heb je dat? Kijk, als men zegt, als er staat dat Christus het woord is, betekent dat niet alleen dat hij het woord spreekt, maar dat hij het ook uitvoert. Zoals er ook staat, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. En hij gaf der waarheid getuigenis in zijn werk. In de tekenen die hij deed, maar ook in zijn lijden en dood. Omdat het allemaal vervulling is van profetisch woord. Op een of andere wijze. Afgezien daarvan nog, veel van zijn werken zijn in zichzelf niet alleen vervulling van profetisch woord, ze zijn in zichzelf ook weer profetisch woord, omdat zijn tekenen in het algemeen weer uitbeeldingen zijn, illustraties zijn van zijn toekomstige werk. Met name zijn werk in onze tegenwoordige bedeling. Dat in de eerste plaats. Maar voordat het zover was dat hij als de koning der Joden en als de koning over heel de mensheid zou verschijnen en zijn rechten zou opeisen, zou er eerst wat anders moeten gebeuren. En dat wat er eerst zou gebeuren, wordt uitgebeeld hier in 2 Samuel 24 in dat offer en het altaar op deze plek. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is in ieder geval de uitbeelding van dood en opstanding. Dat is wat offeren is, hè. Als het over dierlijke offers gaat, dan weet u toch hoe dat gaat. Zo'n dier wordt gedood en geslacht. Dat wil zeggen, schoongemaakt. Worden delen verwijderd en wat dat maar was. Het wordt verdeeld in stukken, staat er soms bij. Het
is al af van de lever.
Ja, dan krijg je de vet van de lever en van de staart. Maar was allemaal, dus het is ingewikkeld. Maar in ieder geval, dat gebeurt overigens niet op het altaar. Voor alle duidelijkheid. Dat gebeurt allemaal op de slagbank. En van de Heer Jezus staat dan dus ook gelijk een lam, werd hij ter slachting geleid, ter slachtbank, niet naar het altaar. Daar is grote verwarring over, hoor. En omdat het dan morgen Goede Vrijdag is, zeg ik maar weer, misschien toch gepaste gelegenheid om dat even, toch maar even te noemen. Want men denkt dikwijls dat de Heer geofferd werd toen hij stierf aan het kruis. En men doet alsof het kruis een altaar was. Dat was niet zo en het heet ook geen offer. In de Bijbel niet. Ik kan het niet helpen, maar ik vind het jammer genoeg dat ik dit soort dingen moet zeggen. Dat is ingaan tegen een gangbare traditie. Maar ik denk dat het een gangbare traditie is, omdat men de terminologie niet meer begrijpt. En dan krijg je dat. De Bijbel leert dat hij gestorven is aan het kruis. En dat was niet het offer. Het offer, dat is pas daarna, in zijn opstanding. Zo beschrijft de Hebreeënbrief het tenminste. Want zo gaat het met al die dierlijke offers. De dieren werden gedood. De slachtbank, ook bij de voorschrift omtrent de tabernakel worden dingen verteld. Ze worden gedood bij het altaar, voor het altaar, maar niet op het altaar. Pas na dood en de slachting in het algemeen, met alles wat daarbij te pas komt, daarna pas wordt dat vlees van het dier geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van wat voor soort offer het is, wordt op het altaar gebracht. En vanaf het altaar, dan is het dus dood. Maar dan wordt het op het altaar gebracht en vandaar op het altaar komt het als het ware tot leven. En neemt God het tot zich en aanvaardt het als een offer. En wat vertaald is met brandoffer, dat woord staat hier een paar keer, dacht ik. In elk geval zie je het zo staan in vers 24 en 25. Wat vertaald is met brandoffer, dat betekent eigenlijk opstijgend. En niet meer dan dat. Het opstijgende. Het stijgt op tot God. En dat is de uitbeelding van de opstanding en hemelvaart van Christus. En voor alle duidelijkheid dan, de Hebreeënbrief, die inderdaad spreekt over een offer dat de Heer Jezus gebracht heeft, zegt dat hij dat offer gebracht heeft na zijn opstanding en in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En diezelfde Hebreeënbrief zegt dat toen hij op aarde was, was hij geen priester. En dat was ook onmogelijk. Dat is Hebreeën 7. Hij is pas tot priester gesteld, aangesteld door God, bij zijn opstanding. En sindsdien vervult hij een priesterlijke functie. En daarna zegt de Hebreeënbrief, nou ja, wat doet een priester? Een priester moet wat offeren, toch? En deze, de Heer Jezus Christus, in zijn opstanding, heeft zichzelf geofferd. Niet om hoge priester te worden, maar nadat hij hoge priester was. Kortom, de opgewekte Christus heeft zichzelf gepresenteerd aan God en zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dus Hebreeën 10 inmiddels. En toen heeft God hem aangesteld, heeft het offer aanvaard en heeft hem aangesteld in de positie, zoals beschrijft de Hebreeënbrief dat, in een positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zelfs voegt de Hebreeën 10 eraan toe dat aangezien hij zichzelf, namelijk zijn lichaam, staat daar ook, geofferd heeft. Aangezien dat zo is, zijn wij dus tegelijkertijd met hem, als gelovigen die zijn lichaam zijn immers, met hem geofferd en geheiligd en geplaatst in de dienst van God. En daarom zijn u en ik priesters. Omdat we leden zijn we het lichaam van Christus en hij heeft zijn lichaam geofferd. Dat is het offer van Christus. Wij gebruiken dat woord offer in een veel te brede toepassing, breder dan de Bijbelse toepassing van de term. En dat maakt het zo lastig om dit soort dingen te vertellen. Maar niettemin, het is goed om dat te beseffen, hoor, hoe dat zit. En ik heb u al vaker gezegd, men heeft altijd de neiging om het tegenwoordige werk van Christus weg te verklaren naar het verleden. Dat doet men met zijn priesterschap ook. Men doet alsof hij op aarde priester was. En als hij wat offerde, offerde hij zichzelf, namelijk aan het kruis. Maar dat is niet hoe de Bijbel het bespreekt. Sterker nog, hij was geen priester. Maar met de offerdieren ging het ook zo. Ze worden geslacht voor het altaar. Daarna worden ze gebracht op het altaar. En dan is de vraag of... En dan ga ik heel ver terug in de Bijbel. Dan is de vraag of God dat offer aanvaardt of niet. Want bijvoorbeeld Kaïns offer nam hij niet aan. En het offer van Abel wel. En als God het offer aanvaardt, dan zendt hij vuur uit de hemel om het offer aan te steken. Die kan het nog navragen aan Elia. En aan Salomo bij de inwijding van de tempel. Dat komt wel een paar keer voor hoor.
Ja, maar dan word ik priester die kan bijna vreemd vuur op het altaar.
Er mag geen vreemd vuur op het altaar komen. Nee. Nee, daarna werd het vuur aangehouden. Dat was de bedoeling. Hetzelfde vuur werd gebruikt op het reukofferaltaar. En dat soort dingen weer. Maar het oorspronkelijke vuur komt uit de hemel. En als er een offer is buiten die officiële tabernakel of tempeldienst, dan is het gewoon wachten of de Heer vuur zendt uit de hemel, ja of nee. Of hij het offer aanneemt of niet. En pas dan is het een offer. Als God het aanneemt. Ik kom uit de vergadering van gelovigen. Daar leerden wij, ik weet niet of het overal zo was, daar leerden wij dat weliswaar toch de gangbare opvatting dat de Heer zich offerde aan het kruis van Golgotha, maar we leerden uitdrukkelijk dat God dat offer aannam en dat dat tot uitdrukking kon, dat God het offer aannam in de opstanding en hemelvaart van Christus. Ik beschouw het een aardig compromis, als een aardig compromis, maar het bevestigde ook aan de andere kant wat ik daarover zei. De Heer of God neemt dat offer aan en dat hangt samen met. Nou ja, hij neemt het offer aan en het hangt samen met zijn opstanding en hemelvaart en zijn uiterste verhoging tot aan de rechterhand Gods. Maar als je mij vraagt, dat is het offer pas en niet eerder. En verder maakt het natuurlijk weinig verschil, omdat het geen enkele verdere consequentie heeft, behalve voor ons taalgebruik en voor het lezen van hier en daar een Bijbeltekst. Maar het idee is dus inderdaad dat aan de heerlijkheid, aan de verhoging, de vernedering vooraf gaat. Dat wil zeggen, je krijgt eerst vernedering, dan pas verhoging. Eerst het lijden dat op Christus komen zou en daarna pas de heerlijkheid. En voordat die heerlijkheid gerealiseerd wordt, moet er eerst wat geregeld worden. En dat is wat je hier ook uitgebeeld vindt. En dat is de belangrijkste verklaring voor die gebeurtenissen hier. Wat deed David dan verkeerd? Daar moet je naar zoeken. Waarom zouden wij op de gedachte gekomen zijn dat hij zijn volk niet mocht helpen? Ik weet het ook verder niet, maar hè? Nou ja, we hebben het er uitgebreid over gehad, dus we komen er niet meer op terug. Maar het beginsel is dit. Voordat het volk van David wordt definitief, om zo te zeggen, voordat dat gebeurt, krijgen we eerst de oprichting van dat altaar op deze plaats. En vanaf die tijd heeft daar dus een altaar gestaan. Officieel, in de praktijk misschien niet. Maar vanaf die tijd heeft het daar gestaan en daarna kwam natuurlijk de tempelbouw en bestond daar vast opgesteld de brandofferaltaar. Tot uiteindelijk de ondergang definitief van Jeruzalem in de dagen van Zedekia en Nebukadnezar. En daarna bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap hebben daar weer die tempel gebouwd. En die was er nog tot in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van de Romeinen dus. En toen is er een eind aan gekomen. Maar het is de centrale plek van Israël. En eigenlijk moet je zeggen, ja, zonder die tempel en zonder dat altaar, en eventueel zonder die Ark des Verbonds, geen Israël. Zie? En dat zou men leren verstaan. Dat is het probleem van de Joden tot vandaag. En van alle godsdienst is dat hetzelfde probleem. Men denkt altijd maar dat het maar zo kan. Dat je maar zo tot God kan gaan, of de goden, of tot de Heer, of tot wie dan ook maar. En dat hij dan van ons een beter mens maakt. Of andersom, we maken eerst van onszelf een betere mens. En dan zijn we acceptabel voor God. Er zijn allerlei varianten op. Maar de Bijbel is rigoureus. Die zegt, nee, die oude mens moet weg. En de apostel, schrijvend aan gelovigen, zegt, houd het ervoor dat gij gestorven zijt. Der zonde gestorven, enzovoort. Leg dan af aangaande de oude mens, de voorgaande wandeling, enzovoort. En als je dan gestorven bent, waarom zoek dan niet de dingen die op aarde zijn, maar zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is Colossense 3. Dat is het principe. Wij zijn dat altaar voorbij. Dat wil zeggen, wij zijn op het altaar gelegd. En gelukkig, ik ken ook liederen die dat zeggen. Is your all on the altar? In het Engels. Is u al op het altaar gelegd? Staat in de glorieklokken. Ik weet niet of het in onze bundel staat. Nee, hè? Maar zoiets. En daar gaat het inderdaad om. Hè? Wij zijn behouden geworden en zo goed. We zijn wedergeboren, we zijn het eigendom van de Heer. Wij zijn zijn volk, zijn huis, zegt Hebreeën hoofdstuk 3. Maar betekent ook, we hebben aan hem deel en zijn geworden tot een priesterlijk volk. En de route loopt via Moria, via het altaar, via het dorstvloer, via oordeel. En het is goed dat te weten, dat God rekent onze oude mens niet. Dat is, op die grond rekent God onze zonde niet toe. Hij is weggedaan, heet dat. Maar ja, als dat zo is, betekent het ook dat je van de Heer ook niets hoeft te verwachten zomaar voor dit oude leven hier. Want het geld, wat geld is, dat is dood. Je bent ook je rechten kwijt. Als mens. Je bent dood. Uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Afgelegd heet dat. Staat ook, leg dan af. Aangaande de oude mens, de vorige wandeling. Dat is echt waar. Nee, ik weet, vele christenen hebben de indruk dat dat inderdaad zo is. Maar willen er niet aan. Maar het is zo. Je kunt van de Heer wat verwachten. Maar alleen voor zover je leven, je lichaam gesteld hebt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Romeinen 12, de eerste verse. Want voor zijn personeel, voor zijn kinderen, voor zijn dienstknechten, zorgt hij. En dat daar onze oude mens eventueel de vruchten van plukt, ja, soms wel. En als hij het niet nodig vindt, dan niet. Maar wij zouden ons niet richten op die oude mens. Dat is het hele punt. Hè? We moeten leren te beseffen dat we naar de oude mens geen enkel recht hebben. Geen enkele plicht ook trouwens. Maar dat wij kinderen Gods geworden zijn. Met alle consequenties van dienen. Dat is zelfs inclusief het lichaam waar het in woont. We zijn voor God levend gemaakt. En dat is opdat we hem zouden dienen. Dat is waar het om gaat. En als dat je leven is, dan kun je met recht zeggen, ik hoor tot het volk van God, ik hoor bij de getelden. Meer daarover de volgende keer. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn. Dat wij dat altaar voorbijgekomen zijn. Dat u onze oude mens hebt weggedaan toen één voor allen gestorven is. Maar we danken u dat we ons mogen realiseren dat u ons vereenzelvigd hebt met Christus of andersom. Dat hij zich vereenzelvigd heeft met ons en dat we in hem gestorven, begraven, maar ook opgewekt zijn en zelfs in hem en met hem een positie hebben ontvangen in de hemel. Opdat we als uw volk en als uw kinderen, als uw dienstknechten en zelfs als uw krijgsknechten door het leven zouden gaan. En inderdaad de dagen die ons over zijn in het vlees, uw wil zouden volbrengen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. Om dat in onze harten te laten planten. In het besef dat uw woord en daarmee uw gedachten, onze gedachten en ons gemoed veranderd, opdat we veranderd zouden worden naar de inwendige mens en zouden leren denken en zien zoals u denkt en ziet. Opdat we ons zouden conformeren aan uw woord en uw geopenbaarde wil in dat woord. Wij danken u daarom voor de gelegenheid die u ons geeft, dat we zomaar bij elkaar kunnen komen, los van een wereld die in duisternis is, om deze lichtgevende bladzijde van uw woord open te slaan, opdat ze ons spreken van u, die wij kennen, als uitermate verhoogd, als degene die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, die de wereld heeft overwonnen en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.